Psalm 36. En wij lezen de hele psalm door. Er staat een psalm van David, de dienaar van de Heere, voor de koorleider. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen, want hij vlijt zichzelf in zijn eigen ogen, tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht. Hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Heere, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel. Uw trouw tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Heere. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God? Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen, en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen. Laat de hand van de goddelozen mij niet doen rondzwerven. Daar zijn zij gevallen die onrecht bedrijven. Ze zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Laten we een zegen vragen over Gods woord. Heere, u woont in de hemel. Wij zijn hier op deze aarde. Kortstondig is ons verblijf. Ons leven is broos. En soms schenkt u ons 20 jaar en andere keren dan halen we de 80 of de 90 of de 100. Het is maar net hoe dat allemaal is. Het tijdelijke is aan deze wereld gekleefd vanwege de zondeval. En wat is het dan goed dat wij hier bij elkaar kunnen zijn en dat we uw woord mogen openen. En dat er een prachtig perspectief is dat dit korte leven wat we hebben, dat dat overschaduwd wordt door een heerlijk prachtig leven dat u aanbiedt in de Heer Jezus Christus. En ik wil u bidden dat als we deze middag uw woord openen, dat het ook duidelijk en helder mag zijn. U zegt het zelf in uw woord, het openen van uw woord verspreidt licht en het geeft inzicht aan de onverstandigen. En ik wil u vragen dat u dat wilt gebruiken, ook deze middag. Dank u wel voor ons samen zijn. Wil uw woord gebruiken tot opbouw van de gemeente, maar bovenal voor diegenen die u niet kent. En dat ze een keuze ook zullen maken. En dat ze in het leven, in het licht van Christus Jezus, mogen gaan wandelen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Op 11 mei 1960 ontvoerden de agenten van de Israëlische geheime dienst, de Mossad, de nazi-oorlogsmisdadiger Eichmann. Hij werd opgepakt in een van de straten van Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. En onder geheimhouding hebben ze die man uit dat land gesmokkeld, met alle gevaren van dien. Eichmann, die was in de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Joden. Hij was verantwoordelijk voor het schepen, het brengen van al die Joden naar de concentratie- en de vernietigingskampen. Nu, terechtgekomen, 1960, in Israël, en daar zou hij dus berecht gaan worden. En die rechtszaak, dat is ook een hele beroemde rechtszaak geworden. Het was de eerste rechtszaak in de wereld ook die rechtstreeks uitgezonden werd door de televisie. En wellicht het meest dramatische moment van al die gebeurtenissen daar in die rechtszaak was wel dat daar Jehiel Dinur, dat was een overlevende van het concentratiekamp, als getuige opgeroepen werd. En dan laat de televisieopname laten zien, als die dan binnenkomt, dan stapt die Jood, die stapt dan naar binnen toe en dan ziet hij daar Eichmann. Hij stopt, hij staat stil,
En hij kijkt hem aan. Het is de eerste keer dat Dinoer eigen man ziet. 18 jaar daarvoor, in 1942, is hij door toedoen van Eichmann is hij afgevoerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. En dan staat hij daar en dan ziet hij er Eichmann. En plotseling wordt hij door emoties wordt hij dus overvallen. Hij begint te huilen, te snikken. Hij zakt door zijn knieën heen. De rechter van die zaak, die slaat met zijn hamer op de tafel om de gemoederen weer te sussen. En later is er een journalist en die gaat op een gegeven moment op Dinoer af en die gaat hem interviewen. Hij zegt, hoe komt dat nou toch? Wat gebeurde er met je? Werd Dinoer overvallen door haat? Was daar angst? Kwam ineens die beelden van Auschwitz in één keer naar boven toe? Nee, geen van deze. Veel eer besefte Dinoer op dat moment dat Eichmann niet die bijna goddelijke Duitser was die zoveel Joden de dood had ingejaagd. Deze Eichmann was voor hem een gewone man. En Dinoer zei, op dat moment werd ik bang voor mijzelf. Ik zag in dat ook ik in staat ben om dat te doen. Ik als mens ben precies hetzelfde als hij. En met een angstaanjagende conclusie, uitdrukking, vatte de journalist die ijselijke ontdekking van Dinoer samen. Eichmann is in ons allemaal. Deze verschrikkelijke verklaring, die verwoordt de centrale waarheid over de aard van de mens. Vanwege de zondeval is er zonde in ieder van ons. Eichmann is in ons allemaal. Omdat we allemaal in Adam zijn. Adam en Eva zondigden tegen God. En wij als nakomelingen hebben allemaal hun zondige natuur geërfd. We zijn zondaars door geboorte. En het bewijs dat wordt geleverd door het feit dat wij zo gemakkelijk ook tot de verleiding komen van zonde. We worden verleid door diefstal. Waarom? Omdat we dieven zijn. Dat wil niet zeggen dat we het altijd maar in feite iedere keer maar lopen te stelen. We worden verleid om te doden. Want we zijn moordenaars. Hoewel we misschien in feite nog nooit iemand vermoord hebben. We zijn geneigd om overspel te plegen. Want we zijn echtbrekers. Zelfs als we niet letterlijk onze vrouw of man bedriegen. Jacobus die schrijft in het Nieuwe Testamentische brief. God brengt niemand in verleiding. Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. Of om het maar met de woorden van de psalm te zeggen. De overtredingen van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Dat is wat psalm 36 zegt. Ieder mens die hoort, die voelt dat zonde stemmetje fluisteren in het hart en het spreekt hem of haar duidelijk aan. En dit vers op Psalm 36, dat geeft in feite kort weer dat angstaanwekkende wat er allemaal aan het spelen is in ons hart. De wortel van het kwaad dat zit in ons. Er zijn socialisten geweest in het verleden die zeiden, als we nou maar zorgen dat er goede buurthuizen komen, als we zorgen dat op een gegeven moment de krotwijken afgebroken worden, dan zal het wel goed komen. Dan zal de maatschappij wel beter worden. Maar de oorzaak van het kwaad, dat zit niet in ongelijkheid of in onrecht, hoe afschuwelijk die ook zijn. Het kwaad zal niet verdwijnen als het economisch beter gaat met ons. Als de techniek beter wordt, of hoger wordt, of meer ingewikkeld wordt. Het probleem is, ons hart is slecht, zegt Gods woord. Zonde spreekt tot ons hart. En de oude vertaling, die geeft vers 1 nog veel duidelijker aan. Ongekend scherp, daar staat geschreven. De zonde spreekt in het binnenste van mijn hart. Het spreekt ons aan. Diep van binnen. En het probleem is, we luisteren naar die stem. Dus dit is niet alleen maar een probleem voor die hele slechte mensen. Die verschrikkelijke dingen doen in deze wereld. De verkrachters, de seriemoordenaars, de despoten. Het geldt voor een ieder van ons. En ook David, die telt zich daarin mee. Onverbloemd zegt hij, de zonde spreekt diep in mijn hart. Koning van Israël, apart gezet om het volk van Israël te leiden. Geïnspireerd door de Heilige Geest om psalmen te componeren. Gods gezalfde. Maar ook hij is niet vrij van de verleidingen. Als u de Bijbel kent, dan weet u het wat er allemaal afspeelt in het leven ook van David. Het geldt voor ons allemaal. Dat verleidelijke stemmetje dat ons iedere keer weer die verkeerde kant op wil sturen. Het is de trieste realiteit die geldt voor een ieder die in deze wereld geboren wordt. En dat komt, zegt vers 2, omdat er bij de mens, door zijn zondaar zijn, door zijn gevallen staat, er geen ontzag is voor God. En het woord ontzag wat hier David gebruikt, dat is een heel krachtig woord. Het wil zeggen, er is geen diepe vrees naar de schepper van hemel en aarde. Er is geen angst, er is geen beven naar de Heere God. We zouden bang moeten zijn voor het oordeel van de Heere God. Maar het feit dat we dat niet altijd laten zien, dat toont aan dat het stemmetje van de vijand heel krachtig aanwezig is in de harten van ons mensen. We behoren ontzag te hebben. Toen onze kinderen klein waren, toen werden wij als ouders dat zij ontzag leerden voor de auto's die op de straat rijden. En met alle voorzichtigheid hebben wij dat hen uitgelegd. Denk erom, als je door de auto geraakt wordt, dat dat dan heel veel pijn doet. Een juist ontzag hebben, dat is een gezond iets. Het bewaart je voor heel veel ellende. En een van de ergste gevolgen van de zondeval van de mens is het ontbreken van gezag en eerbied naar de Heere God. In de Romeinenbrief in hoofdstuk 3, daar beschrijft Paulus de zondigheid van ons mensen. En dan gaat hij 14 versen gaat hij citeren en dan haalt hij die allemaal uit het Oude Testament. En er zijn 6 verschillende plaatsen vanuit het Oude Testament. En dan gaat hij dat opnoemen wat er allemaal speelt in ons hart. Paulus die zegt bijvoorbeeld, met de tong pleegt de mens bedrog. Addervergif is onder zijn lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En daarna zie je dat dan Paulus, dan gaat hij al die negatieve dingen die in ons hart spelen, gaat hij samenvatten met het ene woord. En dat is namelijk het citaat uit Psalm 36 vers 1. De vreze God staat hun niet voor ogen. En wat is het gevolg? Als we mensen geen ontzag hebben voor de Heere God, dan komen wij in een negatieve neerwaartse spiraal. En dat is ook wat David aangeeft in de versen 3 tot en met 5. Het is het afzakken, het is het terechtkomen in het domein van de duisternis. En dat begint binnen in ons met zelfbedrog. We gaan tegen ons liegen. We gaan tegen onszelf zeggen, het is allemaal zo erg niet. We houden onszelf voor, God zal ons wel niet oordelen. En de verkeerde dingen, die schuiven we aan de kant. In die zin, we keuren het goed in ons hart. En als je om je heen kijkt en je luistert goed, dan zie je dat de mens, dat wij, een leven leiden waarin niet serieus aandacht gegeven wordt aan een komend oordeel dat over deze wereld zal komen. Het boezemt ze geen ontzag in als ze horen over dat er een dag komt dat de wereld geoordeeld zal worden, mensen die lachen erom en die schuiven het opzij. Wij leven in een geseculariseerde wereld, waarin toenemende mate de mens aanwezig is die zegt, er is geen leven na dit leven. Ben je eenmaal gestorven, dan is dat het einde. En ze houden zichzelf voor, er is geen schepper, er is geen goddelijke rechter. En trots, zelfvoldaan, verkondigen ze hun atheïstische gedachtegoed. Wij zijn nu eenmaal materie en stof, daar zijn we uit voortgekomen. En door de evolutie is die materie en stof is tot bewustzijn gekomen. En wij zijn het product van allemaal toevalligheden. onze steden en onze dorpen in Nederland, die zijn vervuld met dit gedachtegoed. En we geven onszelf een schouderkopje dat we tegenwoordig zo modern zijn, dat we zo wetenschappelijk zijn. Het streelt hun ego dat ze van mening zijn dat ze het beter weten dan de Heere God. Wij staan boven die primitieve religieuze angsten, zo wordt er gedacht. Je hebt ook mensen die van mening zijn, en dat zijn de religieuze mensen, er komt nog wel een tijd, als het noodzakelijk is om te bekeren, die tijd die komt nog wel een keer. We zijn nog jong, we gaan het vreugdevuur gaan ontsteken, en het licht wat we ontsteken, het zal helderder zijn dan de zon. Er is nog een hele toekomst voor ons. En ze denken dat ze nog lang zullen leven, nog genoeg tijd om vergeving te vragen. En ze vleien zichzelf dat ze denken wij zijn God te slim af, door te denken wij weten het beter dan de schepper. Maar niemand van ons weet of we morgen of overmorgen nog leven. We weten het niet eens of we vanavond nog zullen leven. Als ik straks naar huis toe ga, terug naar Montfort, ik kan onderweg zomaar een ongeluk krijgen en kan er niet meer zijn. Je hebt ook mensen, die zitten meer op het morele vlak. En die zeggen, God zal nooit boos op mij zijn. Ik leef een keurig moreel leven. Ik ben een oprecht iemand. Zou God boos op mij zijn? Ik geef iedereen het zijne. Als je met evangelisatie bezig bent, dan krijg je dat soort antwoorden. Moet je luisteren. Ik ben goed. Ik ben niet verkeerd. En ze denken dat die kleine zonden die ze dan overhoop halen, dat niet opweegt tegen de goede dingen die ze gedaan hebben. Nou, terugkeren naar Psalm 36. Laat die psalm zien dat wij als mensen snel geneigd zijn om onszelf voor de gek te houden. Als we denken wij hoeven geen verantwoording af te leggen naar de Heere God, dan weerhoudt ons dat er niet van om uiteindelijk dat verkeerde pad meer en meer te gaan bewandelen. En vers 4 is helemaal ontnuchterend als je dat leest in die psalm. Is daar een persoon die daar op een gegeven moment zegt, maar luisteren, vroeger handelde ik goed, heb ik goed gedaan, maar hij laat het nu na. De zonde was gaan fluisteren in zijn hart. Hij gaat zitten redeneren, hij denkt het beter te weten dan de Heere God. En inwendig gaat hij zijn goedkeuring geven aan de zonde. En hij gaat zich op een hellend vlak gaat hij zich begeven en uiteindelijk gaat het mis met hem of haar. En het lelijke, het duivelse is altijd dat als je dat gaat doen, dat het kritische vermogen ook gaat vervlakken, gaat verdwijnen. Er treedt een morele vervlakking op. Het geestelijke kompas dat eigenlijk ons op de rechte koers moet houden, zie je dat het steeds meer en meer verstoord gaat raken. Dus wat in het hoofd en in het hart bedacht wordt, verkeerd gaat door de zonde, gaat uiteindelijk in de praktijk handen en voeten krijgen. Kijk maar, naar vers 5. Daar zie je die neerwaartse neergang daar, de negatieve beschreven staan. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht en hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Als vers 5 nou het laatste vers van Psalm 36 zou zijn, dan word je daar als mens natuurlijk niet vrolijk van. Als er een evangelisatiedienst is en dat het laatste vers is, dat is niet echt opwekkend. Want deze versen, die eerste 5, die beschrijven de verschrikkelijke werkelijkheid van onze zonde. De donkere kant van ons mensen wordt daarin beschreven. Maar dat is niet het laatste woord. Er is hoop. Psalm 36, die laat vervolgens in contrast, dat is het mooie van deze psalm, het reddende licht en leven van God zien. Het goede nieuws voor ons mensen, die in zonde gevallen is, is dat er een uitweg is. Wij kunnen en we mogen en we moeten de toevlucht zoeken bij de Heere God. En de keuze in die psalm is heel duidelijk. Dus of je kiest voor de duisternis, of je blijft in die duisternis hangen. Of je kiest voor dat reddende licht dat geopenbaard is in Gods woord. En David die gaat vanaf vers 6 tot en met vers 11, gaat hij de goede eigenschappen, dat karakter, de zegeningen van God, gaat hij naar voren schuiven. En ze klinken als het ware, als een uitnodiging naar u en naar mij, om bij die goede God onze toevlucht te zoeken. David die zegt als het ware, kijk nou toch eens gevallen mens in de zonde. Kijk nou toch eens hoe groot mijn God is. Hij heeft ontelbare zegeningen en hij vervult zijn aarde daarmee en hij omringt ons daarmee. Ik wil ze graag met u delen, die prachtige eigenschappen van God. Die eerste eigenschap van God die naar voren geschoven wordt door David, dat is de goedertierenheid van God. En het lijkt hier de belangrijkste eigenschap van God te zijn hier in deze psalm. In vers 6, in vers 8, in vers 11 wordt over die goedheid van God geschreven. 3 keer daar. Dus tegenover de gevallen mens, beschreven in die versen 1 tot en met 5, wijst God op die voortdurend aanhoudende goedheid van de Heere God. En dat woord goedertierenheid, dat is een vertaling van het Hebreeuwse woord hesed. En daarin zit ingesloten het begrip van verbond. Het is Gods verbondsliefde. Onafgebroken zal en wil hij zijn goedheid blijven betuigen naar ons gevallen mensen. En als David schrijft dat de goedheid van God tot aan de hemel reikt, dan bedoelt hij dat er geen grenzen zijn aan zijn goedheid. Verder de verste sterrenstelsels is en blijft zijn goedertierenheid. Oneindig groot is zijn liefdevolle toewijding aan de mens. Bij de goddeloze is het beramen van onheil. Maar Gods goedertierenheid is groter, zegt David. Zijn onpeilbare goedheid kan door het onheil niet worden aangetast. Het zal onophoudelijk blijven bestaan. De Heere God is altijd ten goede overwinnaar. Geen goddeloosheid zal hem belemmeren in zijn liefdevol goeddoen. Prachtig is dat. Gods goedheid zal altijd regeren. Met alles wat er om ons heen gebeurt. Zelfs het goddeloos denken of het handelen van mensen. Het afschuwelijke wat ze soms kunnen bedenken. De goedheid van God zal daarover heersen. Dat zal het laatste woord hebben. Tweede prachtige eigenschap van God die David aangeeft is de trouw van de Heere God. En het mooie is, de trouw van de Heere God is altijd verbonden met het woord van de Heere God. God heeft beloften gegeven in het verleden en daar houdt hij zich aan. Daarin laat hij zien dat hij trouw is. Want alleen een God die belofte geeft, die kan ook daarop beoordeeld worden. God heeft gezegd, gesproken, beloofd. En daarmee gaat hij ook aantonen, doordat hij zich ook houdt aan die belofte, dat hij een getrouw God is. Een van de grote predikers in de geschiedenis van de mensheid, de Spurgeon. En Spurgeon op dit gebied zegt, God faalt nooit, God vergeet nooit, God hapert nooit. Op elk woord van hem, zijn belofte, zijn profetie, zijn verbond, heeft de Heere God altijd precies gehandeld. Of om het maar even te zeggen, uit het boek Numeri. God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat hij spijt zou krijgen. Hij is altijd dezelfde, hij is de getrouwe God. En als David in onze tekst hier zegt dat zijn trouw tot de wolken is, dan wil dat niet zeggen dat die trouw alleen maar te vinden is in de hemel en niet op de aarde. Het geeft juist de onbegrensdheid aan van zijn trouw. Het betekent dat hij volkomen, dat hij geheel getrouw is. Wij kunnen erop aan dat hij zijn woord houdt. Onaantastbaar zal hij zijn woord houden. Als de Heere God belooft, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. De getrouwe God zal dat doen. En broeders en zusters, in onze verdediging van de schrift, heden ten dagen, anno 2017, kunt u zelfs in de geschiedenis, kunt u naar voren schuiven als christen, om aan te tonen dat God betrouwbaar is. Onvoorstelbaar veel. Profetieën opgetekend in het Oude Testament. Ze zijn allemaal uitgekomen. Hij houdt zich aan zijn woord. Honderden profetieën zijn opgetekend. Ik zal er een paar noemen. Er is geprofeteerd in het Oude Testament dat Babel zal vallen. Is Babel gevallen? Ja. Ninive zou verwoest worden. Opgetekend door Nahum. Al aangegeven door Jonas. Even uitgesteld door zijn prediking. En toen is Nahum gekomen en Nahum zegt het is afgelopen met Ninive. En 607 voor Christus. Inderdaad, Ninive was er niet meer. Er is niets meer van over. De hobbeltjes kun je nou nog terugvinden. Als je gaat naar het hedige Irak. Israël is er geprofeteerd in het Oude Testament. Zal in ballingschap gaan. En zal terugkeren. En we zien het. 586. Juda is in ballingschap gegaan. En ze zijn teruggekeerd. En over Christus. 500 voor Christus. De profeet Micha zegt. En er zal een verlosser geboren worden. In welke stad? In Bethlehem. En hij is geboren in Bethlehem. Hij zal sterven aan het kruis. Hij zal begraven worden. Hij zal opstaan uit de doden, zeggen de profeten. Het is allemaal uitgekomen. En zo zijn er 100. Ik heb zo'n dikke pil thuis met alle profetieën die opgetekend zijn in het Oude Testament, die allemaal vervuld zijn. En David hier in Psalm 36 zegt, onze God is een getrouw God. Het is allemaal exact uitgekomen. God is trouw aan zijn woord. De derde eigenschap die David naar voren schuift is de gerechtigheid van God. En dan vergelijkt hij die gerechtigheid met de hoogste bergen van de wereld. Zo hoog en zo sterk als die grote bergen zijn. Zo onwankelbaar, zo stabiel, zo onbeweegbaar is zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt, in elke situatie, God zal doen wat recht is, wat rechtvaardig is, wat goed is. En dat, als we dus die God omklemmen in de Heer Jezus Christus, dan zijn we veilig geborgen, dan is er een hoopvol uitzicht. Het betekent, God zal naar zijn gerechtigheid onwankelbaar regeren. En het huidige onrecht, wat we nu heden de dagen zo vaak tegenkomen in deze wereld, dat heeft niet het laatste woord. Zijn recht, zijn raad zal bestaan. Nog een andere prachtige eigenschap die David naar voren schuift. Hij zegt, Gods oordelen die zullen zijn als de grote watervloed. Als David hier spreekt over de oordelen, heeft het hier niet over het oordeel wat zal plaatsvinden in de toekomst. Als daar de scheiding zal zijn tussen gelovigen en niet-gelovigen. Het gaat hier in feite over het oprecht en het rechtvaardig beoordelen door de Heere God van de mens die in deze wereld rondwandelt. En de omvang van dat beoordelen is als een watervloed. Het betekent, het zal zijn zo diep als de oceaan. Het wil zeggen, hij doorgrondt elk menselijk hart. Alle dieptes, alle hoogtes, wat we kunnen bedenken, wat er ook zich afspeelt, hij beoordeelt dat goed. Hij is in staat om elke overweging van de mens voor 100% juist te beoordelen. Romeinen 11 vers 33 zegt, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. En dit onfeilbare beoordelen van ons mensen door God, dat geeft juist ook weer zo'n rustpunt als je Christus Jezus leert kennen. Als je dat plaatst tegenover het willekeurige, grillige beoordelen die mensen vaak tentoonspreiden. We gaan nog verder. Die goede kant van de Heere God, die komt nog meer naar voren toe. Het zijn niet alleen die veranderlijke eigenschappen van de Heere God die hier David naar voren schuift. Hij gaat ook nog een keer spreken over de zegeningen die de Heere God schenkt aan de mens. Ik wil er een paar noemen. De eerste zegening die hij zegt is, er zal bescherming zijn. In vers 8, hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God? Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Vanwege zijn goedheid neemt de mens toevlucht tot hem. Want God zal vanwege zijn goede tierenheid zich ontfermen, zich over ons uitspreiden, beschermen. En het beeld wat David er hier gebruikt is als een hen die haar kuikens beschermt onder haar veren. Zij zal haar kuikens onderdak geven, zelfs als ze moet sterven in dat hele proces. U weet het van de Tweede Wereldoorlog. Grote bombardementen zijn er geweest in Hiroshima. Die grote bom die dan gevallen is. Duizenden Japanners vonden toen de dood. Na enige tijd keerde Nobuo Hayashishi terug naar zijn verwoeste huis. En toen vond hij daar een dode, verschroeide kip. Maar tot zijn verbazing waren daar nog levende kuikens die daar aanwezig waren, verscholen onder haar vleugels. Zo is het in feite met de Heere God ook naar ons toe. God heeft zichzelf opgeofferd voor ons om ons te redden. God heeft dat gedaan door de Heer Jezus Christus. Wij verdienden te sterven vanwege onze zonde. En Jezus Christus, die nooit gezondigd had en die het niet verdiende om te sterven, die ging aan het kruis en stierf voor ons in onze plaats. Hij nam de straf op die wij verdiend hadden. En waarom deed hij dat? Om ons te beschermen, om ons te vrijwaren van het eeuwig onheil. David zegt, die goede kant van God, die wil ook ons vullen met tevredenheid. Vers 8 staat er, zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. Letterlijk staat er, zij die in Gods huis komen, worden voldaan door zijn volheid. En als David hier dan spreekt over Gods huis, dan bedoelt hij ermee in de tegenwoordigheid van de Heere God komen. Als je de Heere Jezus Christus leert kennen, dan krijg je antwoord op je vragen in je leven. Ik zei het al, ik ben een geelbuik. Ik hield van sporten. Ik was lid van Unio. En het was in mijn jonge jaren. En dat was, ik was 15, 16, 17. Iedere keer als ik dan gevoetbald had thuis, dan stak ik schuin zo het Unioveld over. Vanaf daar waar je omgekleed had, nou waar de fietsen stonden. Altijd was er bij mij de gedachte, ja, nou is die wedstrijd voorbij. En of ik nou gewonnen had of verloren had, dat maakte niet zoveel uit. Die wedstrijd is voorbij. Ja. Ja, het is allemaal voorbij. Het glipt een beetje door mijn leven heen. Ja, ik zag daar op een gegeven moment, de doelloosheid kwam steeds naar voren toe. Waar leef ik er toch eigenlijk voor? Ben ik daar nog mee bezig enzovoorts? En met die vraag heb ik geworsteld. Totdat iemand mij een Bijbel gaf, door het lezen van de Bijbel, ben ik tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En Christus heeft die voldoening die ik zocht, heeft hij mij gegeven. En niet alleen intellectueel, want ik zat met allerlei vragen in mijn leven. Maar iedere keer weer, als ik vragen had, was ik waar ik mee zat, kwam ik bij Jezus Christus terug. En dat is wat het evangelie ons wil geven. Wegdoen van de zonde schuld en je vullen met het leven van de Heere God. Er zijn zoveel mensen om je heen. Ze leven als die verloren zoon die zich op een gegeven moment gewoon gevuld heeft, geestelijk gevuld heeft met schillen, met varkensvoer en niet de bron hebben leren kennen. David die zegt, als je kiest voor de Heer Jezus Christus, als ik het even zo mag zeggen in nieuwtestamentische woorden, dan word je vervuld met tevredenheid. En er komt er zelfs ook nog vreugde over je. En dat is ook wat hij zegt hier in Psalm 36. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Als je Christus leert kennen, dan gaat een complete nieuwe wereld voor je open. En de laatste prachtige zegening die hij aangeeft, David, is, er komt leven en er komt licht in je leven als je aan de kant van de Heere God gaat staan. Want bij u is de bron van het leven, in uw licht zien wij het licht. Als je die woorden leest in Psalm 36, automatisch dan denk je aan datgene wat de Heer Jezus aan het begin van het evangelie van Johannes heeft gezegd. In hem was het leven en het leven was het licht van de mensen. Jezus is de bron van geestelijk en lichamelijk leven. Zijn licht schijnt in deze wereld. En als je de waarheid leert kennen, dan ga je de werkelijkheid ook zien wie je zelf bent. En dan ga je verder kijken en dan ga je leren, Christus Jezus heeft zijn leven voor mij gegeven tot genoegdoening van mijn zondenschuld. Wij hebben het voorrecht mogen hebben om in het buitenland het evangelie van de Heer Jezus Christus te mogen delen onder de stam de Subanans. Dat waren animisten, mensen die dus in geesten geloofden en bang waren voor boze geesten enzovoorts. En wij gingen het evangelie, we gingen bijbelstudies starten en na enige tijd kwamen er mensen tot geloof. Mannen, vrouwen, jonge kinderen die kregen zondagsschoolles enzovoorts en dat groeide. En dan was op een zondag was er iemand overleden. Heel snel moet zo iemand dan binnen 24 uur dan begraven worden. En we hadden toen die begrafenisdienst. En tijdens die begrafenisdienst was er een leider van de Subanans en die stond op. En die leider van de Subanans die wilde spontaan zijn getuigenis geven wat de Heer Jezus had gedaan in zijn leven. En hij zei het met deze woorden. Hij zegt, vroeger was er duisternis in mijn ziel. Ik was bang voor de boze geesten. Ik liep met steentjes in mijn zak die mij bescherming zouden geven. Dat heeft te maken met een animistisch bijgeloof. Maar vanaf het moment dat ik Jezus Christus heb leren kennen, is er licht en leven in mijn leven gekomen. Nou, broeders en zusters, dat gebeurt bij een ieder die daadwerkelijk zich overgeeft aan de Heer Jezus Christus en serieus met Jezus Christus gaat wandelen. Het licht en het leven van de Heere God, dat gaat geplaatst worden in ons hart. En we gaan andere mensen worden. Zoals David dat ook aangeeft, in uw licht zien wij het licht. Wat heeft David in Psalm 36? Toch haarscherp, dat schrille contrast ons laten zien. Wat er is tussen God en de mens. In tegenstelling tot de slechte mensen en hun goddeloze handelen, dat op mislukking uitloopt uiteindelijk, is daar die liefdevolle, trouwe God. Zijn liefde reikt hoger dan de hemel. Zijn trouw is verder dan de wolken. Zijn rechtvaardigheid is vast als een rots. En zijn beslissingen zijn gevuld met zoveel wijsheid, hoger en breder en prachtiger dan de wateren van de oceaan. Zijn zegeningen schenkt hij iedere dag. En niet voor niets zie je dat David dan ook dan aan het bidden is, dan in Psalm 36. Dat wij bespaard zullen worden voor de verkeerde invloeden van de ongelovige, vijandige wereld. Laat de voet van de hoogmoedige niet over mij heen komen. Laat de hand van de goddeloze mij niet doen rondzwerven. En tenslotte sluit hij dan in vers 13, sluit hij de psalm af en dan zegt hij, ze zijn gevallen, die onrecht bedrijven. Ze zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Het is zo zeker dat dit zal plaatsvinden in de toekomst, dat David dit al in de verleden tijd neerschrijft. Het zal plaatsvinden. Gods oordeel zal definitief en zeker zijn. Ik ben vanmiddag begonnen met die opmerking dat er in ons hart allemaal een eigen man zit. Klopt dat? Klopt dat? Ik heb het erkend. Want ik was zoekende. Ik denk, hoe komt dat? Ik had boeken over Dachau gelezen, ik was ermee bezig enzovoorts. En toen hoorde ik het evangelie. Ik zei, maar het is voor mij. Ik sta schuldig tegenover de Heere God. Ik heb de Heere Jezus nodig. Toen het evangelie uit werd gelegd. En ik ben bij de Heere Jezus Christus mogen komen. De Bijbel die leert heel duidelijk in Psalm 36. Dat wij als mens allemaal schuldig staan tegenover de Heere God. Niet alleen David had ermee te maken. Ook wij, hedendaagse mens, anno 2017. Maar er is dus een oplossing gekomen. En God zelf heeft die oplossing aangedragen. En het Nieuwe Testament is daar heel duidelijk en veel scherper en veel mooier nog over. Het bevrijdende licht van het evangelie komt naar voren. De ander, de Heer Jezus Christus, die heeft de schuld gedragen. Het is de Heere God zelf in de Heer Jezus die aan het kruis stierf ter betaling van mijn, van onze zondeschuld. En daarom kan er vergeving, daarom kan er bedekking, daarom kan er niet toerekening van de schuld plaatsvinden. En kan dat leven, dat is het thema van deze evangelisatiedienst, naar boven komen. De doodstraf is weggenomen. En het leven is geschonken. Overduidelijk zijn er twee soorten levens. De duisternis van de gevallen mens en het licht en leven van God in Christus. En ik hoop dat er deze middag de mensen zijn. Als ze het aangehoord hebben, ja, ik heb het nodig. In mijn hart, om Christus, Jezus te leren kennen. Om die keuze te maken, om Jezus toe te laten in mijn leven. Waardoor die negatieve, donkere stem van Eichmann in mijn hart ten onder gehouden wordt. En dat Christus meer en helderder zal gaan spreken in mijn leven. En dat Hij het voor het zeggen zal hebben. Aan u de keuze. Aan u de keuze. Om Christus Jezus te aanvaarden. Je schuld te belijden. En een nieuwe schepping in Hem te worden. Amen. Amen. Zullen we danken. Heere God, wij danken u deze momenten. Als we erover nadenken, wie wij toch zijn, dat we dat niet verdiend hebben. Dat als we heel eerlijk zijn en ons leven onderzoeken, dat wij als mens in deze wereld precies hetzelfde zijn als Eichmann. We hebben zo gauw de neiging om onze vinger uit te steken naar die ander die zo verkeerd is. Maar in ons hart klopt het niet. Ons hart, dat geneigd is tot het kwade. In onze gevallen staat zijn we niks beter dan wie dan ook. Daarom wil ik u bidden dat wij dat zullen beseffen. En dat we zullen realiseren dat we het nodig hebben. Dat die ene die al de schuld en de zonde van ons gedragen heeft, dat we hem nodig hebben. Dat we hem leren kennen. Dat we een relatie met hem mogen aangaan. Dat we onze zonden belijden. Dat we ons vertrouwen zullen uitspreken. Dat we zullen geloven dat Jezus voor onze schuld gestorven is. En dat hij zijn leven gegeven heeft tot genoegdoening, tot wegneming van al de zonde en schuld in ons leven. Ik wil u bidden. Geef dat we die keuze zullen maken. Of hernieuwd ons zullen toewijden. En dat die stem van Eichmann het niet voor het zeggen zal hebben, maar dat Jezus Christus de eer zal krijgen en dat we hem zullen dienen. Heren, we willen u bidden, als we hier deze zaal straks verlaten, dat we terug zullen keren en dat we die keuze zullen gemaakt hebben, dat Jezus Christus de eerste zal zijn en dat hij de hoogste is. Dat bid ik u uit genade in Jezus' naam. Amen.